Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we weer de mogelijkheid hebben om met elkaar te lezen vanuit het woord en erover na te denken. Het gaat vanmorgen over tegenstand die je kunt hebben. Het gaat ook erover hoe je daarin staat en het gaat ook over het verlangen dat je mag hebben naar de nabijheid van de Heer. Nou, dan vraagt u misschien af welk gedeelte hoort daarbij. Nou, dat zit allemaal in een stukje uit Filippenzen 1. En daar wilde ik ook de versen lezen die beginnen bij vers 12 en dan helemaal tot het einde van dat hoofdstuk. Dus Filippenzen 1, vers 12 en dat is dan tot en met vers 30. Filippenzen 1, vers 12. Daar staat: en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid, en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw ik en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als u die bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Nou, tot zover. Er staat in dit gedeelte, ja, dat was u waarschijnlijk niet opgevallen, 3 keer het woordje wat. En aan de hand daarvan heb ik het een beetje ingedeeld vanmorgen. Dus echt een 3-punten preek, zeg maar. Er staat in vers 12: ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is. Wat er met mij gebeurd is. In vers 18 staat wat dan. Maar wat dan nog staat er een beetje uitgebreider, maar staat simpelweg wat dan. En in vers 22, daar schrijft Paulus: wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Nou, om maar even bij het eerste te beginnen. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenschap. En hij zegt ook in vers 12, ik wil dat u weet dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Nou ja, nou zou je natuurlijk kunnen nadenken over, ja, wat is nou Paulus allemaal overkomen dan? Wat er met mij gebeurd is? Blijkbaar waren de Filippenzen daar wel van op de hoogte. He, dus ze wisten het een en ander over wat er met Paulus gebeurd was. Maar toch is het wel goed om er even bij stil te staan. He, als je kijkt op dat leven van Paulus, en nou is het niet mogelijk om dat allemaal te gaan zitten beschrijven nu. Maar als je kijkt naar dat leven van Paulus tot het moment dat hij deze brief schrijft, ja, dan moet je toch wel constateren dat je hier te maken hebt met een dienstknecht van de Heer, hè, die altijd verblijd is in de taak die hij mag brengen, die taak die hij mag doen en de boodschap die hij mag brengen. Maar dat hij toch wel degelijk nogal wat tegenstand gehad heeft, hè, gedurende zijn leven. Wat er met mij gebeurd is. Nou, ik zei al, die brief die is geschreven vanuit gevangenschap. Hij bevindt zich in Rome op het moment dat hij dit schrijft. Dus je zou kunnen zeggen van, nou goed, ja, hij is gevangen genomen. Dat is er met hem gebeurd. En Filippenzen, jullie moeten maar bedenken, daar moet je maar blij mee zijn, want het heeft tot bevordering van het evangelie geleid. Dat zegt dus twee haakjes ook wel iets over de wijze waarop Paulus ook in de bediening staat, hè? Het is niet zo van, ik wil dat u weet wat er met mij gebeurd is, zodat u medelijden met mij kunt hebben of zoiets. Dat soort dingen, dat vind je eigenlijk nooit bij Paulus. Hè, of dat hij vraagt om een soort compassie met zijn situatie. Nee, hij kijkt meteen naar de taak die hij ontvangen heeft van de Heer. En hij zegt van, ja, wat er met mij gebeurd is, dat heeft tot de bevordering van het evangelie gediend. Dat woord voor bevordering dat hier staat, dat betekent eigenlijk dat het evangelie een soort afsnijweggetje genomen heeft, waardoor het sneller op de plek terechtgekomen is waar het had moeten zijn. Dus dat Paulus de omstandigheden waarin hij verkeert ziet als een mogelijkheid om het evangelie te prediken, dat is één ding. Maar hij zegt er eigenlijk ook nog bij, daardoor is het ook allemaal sneller gegaan. Dus het is allemaal sneller tot stand gekomen. Nou, als je toch even een stukje lijn, en dat is maar één lijn uit die bediening van Paulus, bekijkt van wat is er met hem gebeurd, zou je eventjes met mij mee moeten bladeren. Bladeren we even door het boek Handelingen, even een paar teksten over wat die man allemaal meegemaakt heeft. En dan heeft het ook maar met één aspect nog maar te maken, en dat is eigenlijk het leven van Paulus. Als je even naar Handelingen 9 gaat, en dan, ik heb een heel rijtje van teksten hier staan, en daar wil ik eventjes met u doorheen. En het is werkelijk ongelooflijk als je zo al die teksten leest en kijkt van wat is, hoe heeft Paulus in feite in die bediening gestaan. Je zult erachter komen dat het eigenlijk een één groot wonder is dat hij ooit nog die Filippenzenbrief heeft kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Handelingen 9, dat is het hoofdstuk van de bekering van de apostel Paulus op de weg naar Damascus. Nou, daar staat dan op een zeker moment, vers 23, daar staat, en toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend en zij bewaakten de poorten zowel overdag als 's nachts om hem te kunnen doden. Dus is hij nog maar net begonnen, zeg maar. Hij heeft net de Heere ontmoet op de weg naar Damascus. Net door de Heer in de bediening gesteld. En dan zie je dat de Joden een samenzwering tegen hem hebben beraamd om hem te kunnen doden. En zo gaat dat maar door. Als je naar Handelingen 14 bladert. Handelingen 14. Vers 19, daar staat, er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium die de menigten overtuigden. Zij stenigden Paulus, sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Dat is ook weer zo'n voorbeeld van, op zijn minst een heftige tegenstand. Als je naar Handelingen 16 gaat. Dan staat daar, en dat speelt zich dan ook af in Filippi. Daar staat in vers 22, en de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. Ook weer zoiets, Handelingen 20. Daar is Paulus in Griekenland en dan staat er in vers 3. En toen hij daar 3 maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen, toen hij op het punt stond naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren door Macedonië. Dus ook weer sprake van een aanslag. Je snapt ook wel een beetje waarom Paulus zegt in ditzelfde hoofdstuk, in vers 24, ja, misschien snap je het ook wel niet, maar dat hij zegt, ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van de genade. Dus dat was ondertussen de houding van de apostel. We hebben al heel wat teksten gelezen, en dat zijn ze nog niet eens allemaal hoor, tot dusver, want er staan nog meer voor Handelingen 20, waarin naar zijn leven gestaan wordt. En dan zie je daar dus ja, ook iets van die gezindheid. En ja, dat begint dan met te zeggen, ik maak me nergens druk om. Ik moet eerlijk zeggen, ik vraag me af hoe ik dat zelf zou hebben beleefd. Stel je voor dat ik nou hier sta en dat in de afgelopen jaren dat er allerlei moordaanslagen op mij beraamd waren. En dan toch zeggen, ik maak me nergens druk om. Dat laat ook wel iets zien ja, van het enorme vertrouwen dat de apostel had op de Heer, degene die hem gezonden had. Handelingen 21, vers 31, daar staat, en dan is Paulus in Jeruzalem inmiddels weer, en dan staat er, terwijl ze hem probeerden te doden. Dus dan waren ze gewoon doodleuk bezig om Paulus om te brengen. Terwijl ze hem probeerden te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Nou, dat ook allemaal vanwege Paulus. In hoofdstuk 22, vers 22, dan is het een uitspraak van de Joden. Er staat, zij hoorden hem aan tot dit woord. Daarna verhieven zij hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, hij behoort niet te blijven leven. Nou ja, dat als je zoiets zegt, dan betekent dat voor anderen al een aanleiding om iemand om te kunnen brengen. En we hebben natuurlijk van de week of vorige week, wanneer was dat, hebben we ook zoiets gezien hier in Nederland. Hè? En even los van hoe je tegenover die man staat, die Baudet, weet je wel. Of Baudet, hoe spreek je het eigenlijk uit? Maar wat was dat ook? Er werden ook van dat soort kreten gemaakt. Hè? In eerste instantie, Volkert, waar ben je? Toen bleek dat hij won, weet je wel. Ja, en dat is dan ook weer niet zomaar iemand in een achterkamertje die dat bedenkt, maar iemand die les geeft aan de universiteit, notabene. En dan denk je van, ja, daar zit eigenlijk zoveel in, hè. Als je dat soort dingen zegt, weet je, er loopt altijd wel een of andere gek rond die dan inderdaad denkt, hè, van, nou ja, dat kan ik gaan doen. Zoals dat al vaker gebeurd is in de Nederlandse politiek. En hier heb je dan ook zoiets, op een ander vlak natuurlijk. Maar door te zeggen, weg van hem, of weg van de aarde met zo iemand, hij behoort niet te blijven leven, daarmee zet je in feite al de deur open van, nou jongens, als er iemand is die het wil, doe het dan maar en maak hem dood. En nou, viel allemaal niet mee wat Paulus betreft. Paulus die wordt op een zeker moment, wordt hij ook, en dat is hier ook, vers 25 staat er, dan wordt hij gegezeld terwijl ze hem met de riemen in gestrekte houding vastbonden. En zei Paulus tegen de hoofdman over 100 die erbij stond, is het u geoorloofd een Romein te gezelen? En dat wel onveroordeeld. Dus daar werd hij gegezeld. Hoofdstuk 23, het tiende vers. Daar staat: toen er grote oneenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit de midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. Nou, in vers 12, daar staat: en toen het dag geworden was, smeden enkele Joden een complot en zij vervloekten zichzelf en zeiden dat ze niet zouden eten en drinken voordat ze Paulus gedood zouden hebben. Het is allemaal wat, hè? Daar word je ook niet vrolijk van eigenlijk. Deze mens, deze 40, moeten het dus niet overleefd hebben als ze consequent geweest zijn. Want Paulus die is in leven gebleven. Nou ja, misschien nog één voorbeeldje uit hoofdstuk 25. Nou, voorbeeldje. Daar komt Paulus ook te staan voor Festus. In eerste instantie staat daar nog in vers 3. Zij vroegen om een gunst. Zij, dat zijn de hoge priesters en de leiders van de Joden. In vers 2 staan die genoemd. Vers 3, zij vroegen om een gunst ten nadele van Paulus, namelijk of hij hem naar Jeruzalem wilde ontbieden. Zij waren van plan een hinderlaag te leggen om hem onderweg te doden. Je vraagt je af, waar komt toch die ongelofelijke haat tegen deze man vandaan? En ja, gedurende de handelingenperiode is het ook voortdurend vanuit de hoek van het Joodse volk. Ja, daar dat volk waar Paulus zelf ook uit voortkwam. En ja, waaronder hij ook in eerste instantie gepredikt heeft. Nou, die Festus, aan wie dat verzoek werd gericht van, nou, stuur hem maar door. Hè, breng hem maar weer naar Jeruzalem, dan kunnen wij hem onderweg doden. Die Festus die denkt van, nou, dat is misschien wel handig dat ik dat doe. Hij vraagt dat ook nog even netjes aan Paulus in vers 9 aan het eind. Wilt u naar Jeruzalem gaan en daar in mijn tegenwoordigheid over deze zaken geoordeeld worden? En dan zegt Paulus, ik sta voor de rechterstoel van de keizer en daar behoor ik beoordeeld te worden. Ik heb de Joden geen onrecht gedaan, zoals ook u heel goed weet. Want als ik onrecht doe en iets gedaan heb wat de dood verdient, weiger ik niet te sterven. Maar als er niets waar is van dat waarvan ze mij beschuldigen, kan niemand mij bij wijze van gunst aan hen uitleveren. Ik beroep mij op de keizer. En dan volgen die gedenkwaardige woorden van Festus. U hebt u op de keizer beroepen, u zult naar de keizer gaan. Ja, en zo kom je dan ook van lieverlee in de Filippenzenbrief. Want Paulus wordt inderdaad uiteindelijk naar de keizer gebracht, de keizerlijke rechtbank. En vergis je niet, de keizer waarop Paulus zich beroepen heeft, dat is keizer Nero, nota bene. Ongelooflijk. Dus daar beroept hij zich op en dan komt hij daar in Rome aan. En dan zegt hij in vers 12, Filippenzen 1, ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, dat heeft tot bevordering van het evangelie geleid. Ik denk als er nog van zijn Joodse tegenstanders waren die dit lazen, die zullen op dat moment wel helemaal gek geworden zijn. Het heeft tot bevordering van het evangelie geleid. Zodat in het hele gerechtsgebouw, staat er dan, aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dus ook hier, geen enkel woord erover dat Paulus een gevangene is, omdat de Joden, de Joodse leiders tenminste, hem in die gevangenschap hadden gebracht. Ook geen enkel woord erover dat hij een gevangene is van Rome als zodanig. Maar vooral, ik ben een gevangene om Christus wil. En Paulus heeft, toen hij deze brief schreef, heeft hij de Efezebrief en de Colossensebrief al geschreven. Want die schreef hij in het begin van zijn gevangenschap daar in Rome. En deze brief komt daarna. Ja, en hij zegt, het heeft tot bevordering, tot een afsnijweggetje voor de boodschap, voor de juiste boodschap, heeft dat geleid voor het evangelie. En ik ben een gevangene om Christus wil. En dat is het. En hij zegt in vers 13, het hele gerechtsgebouw en aan al de overigen is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. in de oorspronkelijke taal, en sommige Bijbelvertalingen hebben dat, staat er voor het woord gerechtsgebouw, staat er het praetorium. En dat had in die dagen wel een beetje een algemene betekenis. Maar van origine betekende dat het huis is of de kazerne is waar de lijfwacht van de keizer zich bevond. En omdat zich dit zich allemaal in Rome afspeelt, denk ik dat je daar ook aan moet denken. Paulus heeft het in het laatste hoofdstuk in de Filippense brief ook over het huis van de keizer. Dat daar gelovigen zijn. Inderdaad, het heeft tot bevordering van het evangelie geleid. Dus er waren mensen onder de lijfwacht van de keizer. Er waren mensen uit het huis van de keizer, keizer Nero. Die daar tot het geloof gekomen waren. En deel waren gaan uitmaken van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Ja, zegt Paulus, ik ben een gevangene om Christus wil. En zo heeft de Heer mij gebruikt. Vers 14 zegt hij, het merendeel van de broeders in de Heer heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Dat is toch prachtig. Naar de mens gesproken zou je zeggen, ja, als je nou je verstand gebruikt en je hebt 1 of 2 moordaanslagen achter de rug, ja, dan ga je wel een beetje dimmen en dan een beetje rustig, hè, een beetje onder het maaiveld blijven. Maar ja, de apostel Paulus, ja, die acht zijn leven niet kostbaar voor zichzelf. Hij is volledig in de dienst van God. Hij is ook het volledige eigendom van God. En hij weet dat de Heer dat allemaal gaat gebruiken. En dan komt hij op dat volgende. Hè? We hebben gezien wat hem allemaal overkomen is, hoe hij daar terechtgekomen is en dat hij zegt, ik ben een gevangene om Christus wil. Maar dan blijkt dat als hij daar dan gevangen is, dat er ook nog weer allerlei mensen zijn die beginnen de Heer Jezus Christus te prediken met verkeerde bedoelingen. Ook weer zoiets wonderlijks. Dus nou kom je terecht bij een stukje tegenstand vanuit de eigen kring. Want er is hier sprake van het verkondigen van Christus. Maar Paulus zegt erbij in vers 15, dat is uit afgunst en twistzucht. Afgunst en twistzucht. En even later, dan noemt hij dat in vers 16, eigenbelang en niet zuiver. Nou, dat prediken, dat de Christus gepredikt werd, blijkbaar predikten deze mensen de Christus niet zoals hij gepredikt moest worden. En het is zelfs zo, zegt Paulus, dat door de wijze waarop ze gepredikt hebben, is mijn gevangenschap nog zwaarder geworden dan het al was. En dat is ook het doel van dezegene. Er staat in vers 15, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, anderen ook uit welwillendheid. Nou, dat laatste is prima, hè? De eersten verkondigen Christus uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Zie je? Maar de laatsten uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Die mensen die in vers 16 genoemd worden door Paulus als degene die Christus verkondigen uit eigen belang. Dat begrip eigen belang, dat heeft iets te maken met het inhuren van iemand voor je eigen doel. Dus Paulus die heeft het hier in feite over iemand of over mensen, verkondigers, die ingehuurd zijn en spreken in overeenstemming met degene door wie ze zijn ingehuurd. Weet je wel, hoe is dat gezegde of spreekwoord, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja, dat was hem. Hè? Dus wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Nou, dat zit in dat woordje eigenbelang. Dus spreken voor de eigen club. En dan is het wel goed. Maar Paulus die zegt hier van ja, daarmee maken ze mijn gevangenschap zwaar. Dus de boodschap die daar gebracht werd, dat was niet de goede. Christus werd wel verkondigd, maar het was niet goed. En hoe staat Paulus daar dan weer tegenover? He, zou je zeggen van nou, zal hij ze daar even flink van op de foute wijzen? Nee, Paulus zegt in vers 18, wat dan? He, wat dan nog? Wat maakt het uit? Christus wordt verkondigd op velerlei wijzen, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Dit is ja, haast een beetje een onbegrijpelijke zin, tenminste een onbegrijpelijke reden. Tenminste voor mijzelf. He, dat je denkt van ja, maar je moet toch de boodschap van de Heer Jezus Christus verkondigen in waarheid. He, dat is toch zo'n beetje het minste wat er van je verwacht wordt als prediker. En dat Paulus dan toch dit zegt. He, ja, het is ook zijn zaak niet, hè? Hij zegt, ik ben een gevangene om Christus wil. Dus degene die hierover gaat, is de Heer Jezus Christus. Op een andere plaats, daar schrijft Paulus ook als het gaat over het oordelen en beoordelen. He, dan beschrijft hij hoe hij zelf wel beoordeeld wordt door mensen. Maar dan zegt hij ook, ik oordeel zelf niemand. Want degene die mij beoordeelt, dat is de Heer. En degene die de ander beoordeelt, dat is dus ook de Heer. Dus ja, op een of andere wijze kan Paulus dat toch allemaal een plek geven. Als Christus maar verkondigd wordt. Ja, en het mooie is, en dat zien we gelukkig ook in onze dagen van tijd tot tijd, dat als mensen tot het geloof zijn gekomen door een evangelieverkondiging die eigenlijk niet de juiste is, dat ze op den duur toch zicht krijgen op wie de Heer Jezus Christus in werkelijkheid is. Hè, en ja, misschien moeten wij daar inderdaad ook maar op zo'n manier naar kijken. Hè, dat we niet meteen helemaal stijgeren als iemand een boodschap verkondigt die misschien niet helemaal goed is. Kijk, je moet het aan de andere kant ook natuurlijk niet aanmoedigen. Zo is het ook weer. Maar goed, dit soort dingen gebeuren nou één keer. Niet iedereen heeft hetzelfde zicht en inzicht in het woord van God. En er zijn allerlei verschillen. Als Christus maar verkondigd wordt, zegt Paulus. Ja, en zo is het in feite wel. Want als Christus verkondigd wordt, dan komen mensen tot behoud. In Christus. En dan is er vervolgens de voorwaarde geschapen om daar terecht te komen waar God die persoon, jou, mij, hebben wil. He, dus ja, wat dan? Zegt Paulus. Tegenstanders, Christus op de goede manier verkondigen of Christus niet op de goede manier verkondigen. Christus wordt in ieder geval verkondigd. Dat is nog heel wat. Of het nou onder een voorwendsel is of in waarheid. En ik verblijd mij en ik zal mij ook verblijden. Elke ziel die behouden werd, dat was voor Paulus een reden van blijdschap. Nou, en dan schrijft hij in vers 19, ik weet dat dit mij tot zaligheid, tot behoud zal strekken. Dat betekent zoveel als ik weet dat dit mij tot in het behoud vergezellen zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. He, dus daar zie je weer iets van die gezindheid van de apostel, waarin hij zegt, mensen, het draait om Christus. En dat is in alles zo. Het gaat om Christus. Als ik een gevangene ben, maak je om mij nou niet druk. Hè, dat ik al die moordaanslagen achter de rug heb. Dat ik door Joden gevangen gezet ben, overgeleverd ben als gevangene. Maak je daar nou niet druk om. Ik ben een gevangene van Christus. En vervolgens dan heeft hij het over de verschillende manieren van prediking. Maar dan komt het er toch weer op neer, als Christus maar verkondigd wordt, daarin verblijd ik mij. En als het dan over zijn eigen houding en gezindheid gaat, dan zegt hij hier, ach, weet je, het gaat maar om één ding. En dat is dat Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu in mijn leven is of in de dood. He, dat is de gezindheid van de apostel. Dat Christus groot gemaakt wordt in mijn lichaam. Zeg maar even, in mijn leven. Daar draait het om. Dus altijd zie je bij de apostel Paulus dat hij Christus voor ogen heeft. De verkondiging heeft hij voor ogen. En ook het feit dat Christus groot gemaakt wordt in mijn lichaam. Want zegt hij dan, en dat zijn die mooie en bekende woorden, vers 21. Want het leven, dat is voor mij Christus. En het sterven is winst. He, dit is ja, zo'n vers waarin je ontdekt waar het wat de apostel in alles om gaat. Christus moet groot gemaakt worden. Want het leven, en u weet he, dat hiervoor het woordje leven, dat daar eigenlijk het werkwoord leven staat. Dus vandaar dat andere Bijbelvertalingen hier hebben staan. Om te leven is mij Christus. Dus het bezig zijn met leven, zegt Paulus, dat is voor mij Christus. Dan gaat het om Christus. He, als je in Filippenzen 3 kijkt, Filippenzen 3 vers 8. Daar zegt hij, ja beslist, ik beschouw ook alles schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. In dit gedeelte schrijft Paulus over wat hij is en wie hij is van nature, wat zijn afkomst is. En dan zegt hij van ja, het is voor mij allemaal schade, want het gaat mij om de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Dat is het enige wat telt. He, Christus, als Christus maar groot gemaakt wordt in mijn leven. Nou, en dan zegt hij in vers 21, hoofdstuk 1, zegt hij, het leven om te leven, dat is voor mij Christus. Ja, en dat zijn toch ja, ontzettend volle woorden. He, je denkt wel eens van, in hoeverre is dat bij mij zo? Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet kan zeggen dat elke seconde van mijn leven dat Christus is. Dan ben ik een uitzondering, dat weet ik wel. He, dus bij u zit het allemaal wel snor natuurlijk. Maar, nee, maar he, dat is nogal wat, hè? Dus Paulus die realiseert zich hier dat het in werkelijk alles om de Heer Jezus Christus gaat. En niet om zijn eigen trots, zelfs niet om het gegeven of die boodschap wel goed verkondigd wordt. Het gaat uiteindelijk in alles om Christus. Ja, en alles wat binnen de machtssfeer van Christus valt, dat komt ook tot Gods doel. En dat is eigenlijk waar het helemaal om gaat. En dan zegt hij van ja, dat leven, het bezig zijn met leven voor mij, het is Christus. Het is helemaal vol van Christus. Waar wij misschien ook nog wel eens andere dingen hebben. Waar we vol van kunnen zijn. En vol enthousiasme over kunnen praten. En hè, mee bezig zijn. Ach, weet je. Wat doet het ertoe? Hè? Wat dan? Wat dan nog? Als we maar weten dat we Christus toebehoren. Dat leven, zegt Paulus, is voor mij Christus. Nou, dat is een geweldig voorbeeld voor ons. En dan zegt hij er ook nog achteraan, en het sterven is voor mij winst. Nou, eigenlijk kun je je afvragen van hoe goed wil je het hebben. He, dus dat het leven elke dag een leven mag zijn wat van Christus vervuld is. En nou ja, dat mag je ook weten, he, dat in principe zo is. En ook op de momenten dat je aan allerlei andere dingen denkt, noodgedwongen soms, kom je er uiteindelijk toch wel weer achter dat je in Christus je rust hebt en dat hij je uitgangspunt is. En dan zegt hij er ook nog bij van, nou, en als ik dan sterf, dan is dat nog winst ook. Zo van, het is nu al geweldig, het leven is voor mij Christus, dus dan zeg je van, nou, wat kan het nog beter worden? Nou, zegt hij, sterven, want dat is notabene winst. Winst ten opzichte van een leven nu, met Christus. Dus dan zie je wel hoe machtig en geweldig dat wel niet moet zijn. Het sterven, als je dat zelfs kunt beschouwen als winst. En ik denk dat wij als gelovigen ja, heel vaak hier ook onze moed vandaan halen, maar ook onze troost vandaan halen als de mensen in onze omgeving overleden zijn en ontslapen zijn in Christus. Dat je weet van ja, maar dat sterven was voor hun ook winst. Nou, zegt Paulus dan, vers 22, maar blijf ik leven in het vlees? Dus hij heeft net gezegd, het sterven dat is winst, dat wordt alleen maar beter dan hoe het nu is. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dat voor mij vruchtbaar werk. En, zegt hij dan, wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Ook dat is een wonderlijk zinnetje. Dus hij denkt van, sterven is winst, maar blijven leven, dus nog eventjes niet sterven, dat is voor mij vruchtbaar werk. En dan zegt hij, wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. En wat zal ik nou kiezen? Wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Als u even ietsjes terugbladert naar Efeze 6. Efeze 6, vers 21. Dat is één bladzijde, twee bladzijden terug bij mij. Dan staat daar, opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Here, u dat allemaal bekendmaken. En als je daar ook nog heel even naast legt een tekst uit Colossense, dat is meteen na Filippenzen, Colossense 1, vers 27. Daar staat, aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder of in de heidenen. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Nou hebben we twee teksten gelezen, hè? Efeze 6 vers 21 en Colossense 1 vers 27. En in beide versen staat in ieder geval het woordje bekendmaken. En dat is nou precies het woord dat Paulus ook gebruikt in Filippenzen 1 vers 22. Dus hij zegt, blijf ik leven in het vlees? Dat betekent dat voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, en dan zegt hij, maak ik niet bekend. Dus hij zegt niet, dat weet ik niet. Want ik, eerlijk gezegd denk ik dat hij dat wel wist. He, als het er nou echt om gaat, en je realiseert je, het leven is mijn Christus en het sterven is winst, en je bevindt je een beetje in een soort tweestrijd tussen die twee, het bij Christus zijn of het hier op aarde zijn, blijven. En dan zeggen, ja, wat ik daarvan kiezen moet, ik zou het niet weten. Ah, dat weet je toch wel. En dan niet vanuit de gedachte dat je levensmoe bent of zo. Want ik kan me ook voorstellen dat leeftijd hier ook iets mee te maken kan hebben. Kijk, als je op een leeftijd bent en je alles wel gehad hebt en gezien hebt en het hele wereldje wel kent, dan kan ik me voorstellen, maar is niet altijd zo, maar dan kan ik me voorstellen dat je iets makkelijker staat tegenover het bij Christus zijn, oftewel sterven, dan dat je nog aan het begin van het leven staat. Maar toch, denk ik dat als je er echt helemaal ten diepste over nadenkt en werkelijk, als gelovige alles op een rijtje zet van waar is het nou het best, dan denk ik toch dat je zegt boven bij de Heer. En dat is in ieder geval wel wat Paulus ervan vindt. Ja, precies, hè? Want hij zegt in vers 23, ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan, bij Christus te zijn, want, daar heb je het, dat is verreweg het beste. Maar zegt hij dan aan de andere kant, in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Ja, en zo is het ook weer. Ik denk ook dat dat betekent, broeders en zussen, voor zover wij deze dingen wat op onszelf van toepassing kunnen brengen, dat dat ook simpelweg betekent dat elke dag dat je hier bent in deze wereld, hè, dat je daarin gebruikt wordt door God. Op het moment dat er een einde komt aan je getuigenis, dan sterf je. Niet andersom, hè? Het is niet zo dat als je sterft, dat er dan een einde is gekomen aan je getuigenis. Het is net andersom. Je vindt dat heel, heel mooi omschreven in het boek Openbaring. Dan gaat het op een gegeven moment over die twee getuigen, weet je wel. Die zijn daar aan het getuigen. En dan staat het er ook, toen er een einde kwam aan hun getuigenis, dus toen ze klaar waren met datgene wat ze getuigen moesten, toen stierven ze. En ik denk, tenminste ik vind dat voor mezelf, misschien vindt u dat heel anders, ik vind dat voor mezelf wel wat behapbaar en wat comfortabel, zeg maar, om te zeggen van nou, zolang de Heer nog ons, ieder van ons persoonlijk gebruiken wil in zijn dienst, leven we. En dat leven is Christus. En als op een zeker moment er een einde komt aan dat getuigenis, dan mag je naar Christus toe. En dat, zegt Paulus, dat is verreweg het beste. Want het leven is Christus en het sterven is winst, dus dat is verreweg het beste. Met Christus te zijn, die ons leven is, dat is verreweg het beste. Maar zegt hij dus, in het vlees blijven is noodzakelijker voor u. En dus, zegt hij dan, vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal zijn tot uw vordering en blijdschap van het evangelie. Dus dan gaan we toch maar weer gewoon door. En de apostel wist dat. Ik weet, zegt hij, dat ik bij u zal blijven. Met andere woorden, hij wist dat hij nog een taak had. Helemaal aan het eind van zijn leven wist hij dat zijn taak erop zat. In 2 Timotheüs 4. Dan zegt hij van, nou, ik heb de loop ten einde gebracht. En ik heb de goede strijd gestreden. En het tijdstip van mijn heengaan, dat ligt nu voor me. Ja, het zit erop. Maar dat was hier nog niet. Hier wist hij dat hij zou blijven. En dat is niet vanuit een soort hoogmoed gezegd. Of vanuit de gedachte van, ach jongens, die arme Filippenzen kunnen niet zonder mij of zo. Nee, hij zegt gewoon, ja, ik ben er nog en daarom weet ik dat ik zal blijven. En dat ik de boodschap zal verkondigen. Dus ja, broeders en zusters, zo staan wij er dus ook in, hè. Of je nou jong of oud bent, het is zaak dat je je ook in de dienst van de Heer laat gebruiken. En ik denk wel eens, zeker als ouderen, er zijn ouderen die hebben wel een beetje de neiging om het eigenlijk allemaal maar van een ander te verwachten. Zij moeten aandacht hebben en zij moeten, mensen moeten dit en dat aan hun geven in de zin van zorg en ga zo maar door. Er kan ook alle reden voor zijn, dat snap ik ook best. Maar realiseer je ook dat naarmate je ouder bent, je ook veel meer te geven hebt. En dat er ook veel meer voor de jongere garde een boodschap is die je kunt verkondigen. En iets kan laten zien van de houding waarin je in je geloof staat. Dus ja, er zit heel veel in zo'n tekst. In het vlees blijven is noodzakelijker om uwentwil, schrijft Paulus. Nou, wij mogen zo in dat leven staan. En ondertussen, nou, zoals Paulus dan in dat afsluitende deel ook van Filippenzen 1 zegt. Ondertussen, zegt hij, vers 27, mogen wij wandelen. Of eigenlijk mogen, dat is een opdracht, we moeten wandelen het evangelie van Christus waardig. En daar draait het om. Leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Dat waardig, dat doet ook denken aan de Efezebrief. Dat je wandelt waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dus ja, zicht hebben op die roeping, zicht hebben op je positie als gelovige. En vervolgens in overeenstemming daarmee wandelen. Dat is namelijk een leven dat Christus is. In de Colossenzebrief schrijft Paulus dat ook. Heeft hij het ook over een wandel waardig de Heere. Daar gaat het om, broeders en zusters. Nou, wij hebben een machtig vooruitzicht. We hebben een geweldige hoop, een geweldige toekomst. waarin we weten mogen, ja, dat het alleen maar beter wordt. Iemand heeft wel eens gezegd, het beste dat komt nog. Nou, en dat is ook echt zo. Hè, tenminste, als we dit serieus nemen wat hier staat. Het met Christus zijn, dat is verreweg het beste. Dus dat komt nog. We hebben een geweldige hoop. Een geweldig vooruitzicht. Christus is de hoop van de heerlijkheid. Hij is de heerlijkheid van het geheimenis. Hij is onze zalige hoop. Daar mogen we naar uitzien. In dat licht ons leven leiden. En elke dag die we hier hebben, mogen we leven, ja, in de wetenschap van hoe rijk zijn we in feite geworden in Christus. En wandelen we in overeenstemming daarmee. En dan mogen we, denk ik, ook iets gaan begrijpen van dat, ja, van die woorden die Paulus hier schrijft, van het leven, dat is mij Christus. Het gaat inderdaad om hem. Een leven vervuld van de Heer Jezus Christus. Nou, zo gaan we onze weg en zo gaat het verder. En zo weten we ondertussen het beste, dat komt nog. Amen. We gaan met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier deze ochtend bij elkaar konden zijn en zijn. Dank u wel, Heere, voor uw woord, dat ons ook steeds weer bepaalt, Heere, bij, ja, het plan dat u hebt. Het plan dat u hebt in het groot, met betrekking tot het lichaam van de Heer Jezus Christus, waarin u uw rijke genade hebt getoond. En we willen u ook danken, Heere, dat u ook, ja, voor ons persoonlijker bent en met ieder van ons meegaat. U weet, Heere, wat we nodig hebben. U weet hoe we in het leven staan, gedwongen dan wel ongedwongen. En dank u wel, Heere, dat, ja, u daarin ons de weg leidt. Heere, en zo mogen we ook tot de conclusie komen en tot het inzicht komen, Heere, dat dat leven dat we hebben, ja, dat dat uiteindelijk het leven is dat Christus heet. Heere, want we zijn gestorven, we zijn met Christus verborgen. Het leven is met Christus verborgen in u. En daar willen we u, ja, voor loven en prijzen, omdat we daardoor weten dat het op een plek is waar werkelijk totaal geen enkele aantasting van dat leven kan plaatsvinden. Heer, en ondertussen weten we ook dat het leven hier, ja, dat het helemaal vol mag zijn van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. En dank, Heere, dat u daarin met ieder van ons uw weg gaat. En dat u ons door uw genade, Heere, ook daarin leidt. We bidden ook, Heere, dat, ja, u ons gebruikt, ook in het leven van alle dag, dat we daar ook oog voor mogen hebben. Heer, en ja, boven alles willen we u zo danken voor alle geestelijke zegen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus. We willen u danken, Heere, voor die geweldige positie die hij heeft, boven al wat is. En dat wij daarin mogen delen, in dat ene lichaam met hem als hoofd, onlosmakelijk aan hem verbonden. En Vader, dank dat we daar zicht op mogen krijgen, dat dat de boodschap is, Heere, ja, die uiteindelijk verkondigd is toen die bevordering van het evangelie plaatsvond. Dank u wel, Heere, dat we, ja, daar in mogen groeien, dat we daar zicht op mogen krijgen en dat dat ook steeds meer een plek mag hebben in ons leven, in onze harten. Heere, zo willen we elkaar daaraan opdragen, aan uw genade, Heere, aan uw leiding in alles. Dank dat we het van u verwachten mogen. Dank dat u met ieder van ons meegaat en dat u voor ieder van ons ook zorgt en ons in uw nabijheid houdt. Vader in de hemel, we danken daarvoor. Niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen. Amen. Dan gaan we nog een slotlied zingen. Ik heb geen nummer, maar ik heb wel een titel. Tenminste, de beginwoorden zijn wij zijn als adem. Dat vind ik wel een mooi lied namelijk. 558. Dan sluiten we daar de samenkomst mee af. En dan stel ik voor dat we het laatste lied ook staande zingen.